omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verdreven zijn op een dag van dreigende donkere wolken. Ik wil lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Ik wil het hele hoofdstuk met u lezen. Bijna aan het einde van het Nieuwe Testament. Naar de brief van Jacobus. 1 Petrus 2. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mens werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel. Nu wordt u zijn ontferming geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niets toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mens zijn aangesteld van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen, onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meester en heb ontzag voor hem. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slaag verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is echt een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Voor uw vrouwen geldt hetzelfde, erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daardoor gewonnen worden, door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee toorden zich ook vroeger de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, zoals Sarah. Zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem Heer. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en zich geen angst laat aanjagen. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broers en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. Ik zat te twijfelen of ik het wel zou doen, want ik weet niet of je het misschien nog kunt herinneren. Ik heb er een paar maanden geleden ook al een keer over dit gedeelte gesproken. Kunnen jullie dat nog herinneren? Ik zie een paar mensen wel knikken. Dus dan ben je gewoon bang dat je weer hetzelfde gaat vertellen. Nou, dat probeer ik niet te doen, maar het is een gedeelte wat toch ook rondom het avondmaal mij ontzettend aanspreekt. Omdat wij door hem gekocht en betaald zijn, wij zijn samen gevormd als één gemeente door hem en vanuit daaruit moeten we ook leven. En dat komt eigenlijk, al die drie dingen komen eigenlijk hier in dit gedeelte eigenlijk terug. Elke keer weer als we het avondmaal vieren, en ik heb het misschien ook wel in mijn openingsgebed gehoord, is het toch altijd weer een soort, en u moet dat woord niet verkeerd interpreteren, maar voor mij altijd weer een soort mysterie dat God dat voor ons gedaan heeft. Misschien zijn we het al zo gewend elke maand weer het avondmaal met elkaar te vieren, dat het bijna een soort automatisme geworden is, maar als we er echt bij stilstaan voor onszelf, dat zouden we zelf al niet over, denk ik, hebben voor iemand waar we veel van houden, die we in het gezicht kunnen kijken. Maar voor God die zoveel groter is dan ons, dat hij zich zo vernederd heeft voor ons, dat hij naar deze aarde gekomen is en u en mij, jou en mij op het oog had en zei, ja maar ik wil voor jou naar deze wereld komen. Ik wil het voor jou, voor u wil ik het in orde maken. Ik weet dat jij de doodstraf verdiend hebt, maar ik wil die voor jou dragen en naar het kruis gaan. En ik vind dat elke keer weer dat zo ontzettend mooi ook in dit gedeelte wordt beschreven. Dat hij de zonde voor ons aan het kruis houdt, gedragen heeft. En als we dat aannemen, worden wij eigenlijk ook toegevoegd aan het bouwwerk van Gods gemeente. Vaak als we met mensen ook daarover spreken, als ze eventueel lid willen worden of de doop aanvragen, is ook een van de gedeeltes waar we ook wel over spreken met elkaar, dat het eigenlijk het beeld wat God eigenlijk neerzet is als een soort gebouw. En Jezus Christus is de hoeksteen en wij worden allemaal als soort levende stenen daarin toegevoegd. En daarin is niet de ene steen belangrijker dan de andere steen, maar we zijn allemaal even belangrijk. Natuurlijk heeft elke steen zijn andere functie, maar we zijn allemaal even belangrijk. En samen moeten we daarin als Gods gemeente, als kinderen van hem gaan optrekken. En daarin zijn we ook nog een soort heilig priesterschap, zegt Petrus. Dat zijn mooie woorden, maar wat betekent dat? En dat wordt dan eigenlijk daarna in hoofdstuk 2 en 3 eigenlijk heel concreet uitgewerkt wat dat betekent, dat we met elkaar een heilig priesterschap zijn, dat we met elkaar Gods kinderen zijn, wat het in ons dagelijks leven betekent. En ik weet niet hoe u het vraagt, ik vind het altijd ook wel best wel een lastig gedeelte. Want er wordt nogal wat gezegd en van ons gevraagd. Misschien vinden wij het wel in onze tijd moeilijk, maar ik denk als Petrus deze brief ook heeft geschreven aan de mensen die in Azië waren, die tot geloof waren gekomen, dat het voor hen ook ontzettend moeilijk geweest moet zijn. Ze leefden in een tijd dat de tijd op een wankelpunt stond. Het christelijk geloof was nog niet erkend, maar het stond op het punt dat er grote vervolgingen zouden uitkomen. Men had al wat vervolgingen, maar het staat op het punt dat er grote vervolgingen staan te komen. En hoe moet je dan gedragen? En hoe moet je het dan doen? En je zou het eigenlijk heel kort kunnen samenvatten hoe je dan moet leven is, zie op Jezus, hoe hij het deed. In alle nederigheid. En hij liet het over zich heen komen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Want zij die nu voor misdadigers uitmaken door de goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen. Je kunt dat lezen in vers 12. Je moet een goed leven leiden, opdat die anderen tot inzicht komen. En dan wordt hij ook vrij duidelijk. Je moet ontzag hebben voor de bestuurders, je moet ontzag hebben voor de keizer, je moet ontzag hebben voor de hoogste autoriteit, voor de gouverneurs en noem het maar op. En het waren niet allemaal goede mensen. Het waren niet allemaal mensen die recht spraken. Het waren niet allemaal mensen die deden zoals God het zou willen. Maar God zegt niet dat het daarvan af moet hangen. Je moet je daar tegenover goed gedragen. Als anderen worden zelfs ook opgeroepen om voor hen te bidden. Ik moet zelf ook eerlijk toegeven, dat is voor mij ook altijd een punt dat ik zelf lastig vind. Dat zit niet zo, ik zou bijna zeggen mijn DNA, dat is zo'n modewoord, maar het zit niet zo in me om daar heel vaak voor te bidden. Toch worden we daartoe opgeroepen om te doen en een goed leven te leiden tegenover hen, ook als ze het niet goed doen. En vanuit vers 18 wordt het misschien wel heel concreet voor de mensen in Azië. Slaven, erken het gezag van uw meester en heb ontzag voor hen. Dan zou je denken, ja, dat zegt hij natuurlijk alleen tegen mensen die heel goed doen, maar hij gaat het dan verder uitwerken, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Dan zijn wij gelukkig geen slaven meer, maar de meeste van ons misschien, zo zou je het wel kunnen vertalen, werknemers. Je moet dus zelfs ook een goede werknemer zijn, zo zou je het van onze tijd kunnen vertalen, tegenover een slechte werkgever. Nou, dat past niet bij ons, hè? Wij zeggen, ah, woe. En we hebben een hele grote hoge toon en we zeggen van alles en dergelijke. Maar in onze levenswandel, achter God aan, zegt de apostel Petrus eigenlijk heel erg duidelijk, ook daarin hoe jij je werk doet, moet blijken dat je bij Jezus hoort. Dat hoort niet alleen op zondagmorgen in de kerk thuis, nee, ook hoe je in je dagelijkse leven staat in je werk. Ook als je een slechte werkgever hebt, laat je zien dat je het goed moet doen. Daartoe worden we geroepen. We zijn geroepen om daarmee zelfs een voorbeeld te geven. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt Petrus zelf in vers 21. Dat is uw roeping, om daarmee een voorbeeld te geven. Het is natuurlijk heel makkelijk als je een slechte werkgever hebt, om daar heel erg boos en wat ik dan over te doen, dan doe je eigenlijk net als de rest van het personeel. Maar Petrus roept ons op, juist dan ook het goede te doen, en ook daarin te laten zien wat het betekent om bij Christus te horen. En dan komt Petrus nog een stapje verder. Dan gaat Petrus zelfs ook naar het huwelijk toe. Hij spreekt wat over vrouwen, maar ook daarna over mannen. En mannen, wees gerust, ik kom ook bij het gedeelte van de mannen terecht, maar de vrouw komt als eerste. Dat je het gezag van je man moet erkennen. Met name spreekt hij dan ook over tegen die vrouw die een man hebben die niet gelooft. Om daar op een goede manier mee om te gaan. Om daar ook respect voor te hebben. Je proeft bijna eigenlijk dat hij zegt van, wees niet steeds een bedweter die steeds de hele dag, wij spreken met een bijbeltekst, die man om zijn oren slaat. Maar hij zegt zelfs zoiets van dat je het eigenlijk maar in stilte een voorbeeld moet zijn, dat je in je gedrag een voorbeeld mag zijn van Jezus. Daardoor je echtgenoot mag winnen. Mooi hoe hij dat daar zegt. En wat een aanmoediging om dat ook zo op die manier te doen. En dan maakt hij het ook eigenlijk heel erg praktisch. Dan heeft hij het over sieraden en over je haar vlechten en dergelijke. En sommige mensen die leggen deze tekst uit dat je als vrouw helemaal geen sieraden mag hebben en je haar helemaal niet mag vlechten. Nou, dat staat er niet. Want dan zou ik meteen tegen een paar zussen moeten zeggen van, nou, kom maar allemaal naar voren met je sieraden. Het gaat erom wat werkelijke schoonheid is. Je kan je natuurlijk voor je echt, want het gaat natuurlijk om het huwelijk, hè? Je kan je voor je echt nog heel erg mooi maken, de mooiste vlechten in je haar doen, de mooiste sieraden, omdat je man echt denkt van, wauw, wat een mooie vrouw heeft tegenover me. Maar als je dan eigenlijk als een soort heks tegen hem tekeer gaat, nou, ik denk dat je daar van die schoonheid niet veel meer ziet. Je werkelijke schoonheid, die is van binnen. Hoe je in liefde met elkaar omgaat. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als mannen. We hebben daar nu misschien zoveel met sieraden, maar ook onze werkelijke schoonheid ligt niet in de spierballen of wat dan ook die je hebt, of hoe vaak je in de sportschool bent geweest, want dat kan onze schoonheid soms zijn. Maar ook onze schoonheid ligt aan de binnenkant. En daarom spreekt Petrus daarna ook meteen ook over de mannen, dat ze verstandig met hun vrouw om moeten gaan, die brozer is dan nu, daarmee moet je dus rekening houden, haar met respect behandelen. Daarmee kunnen alle mannen die denken dat het eerste gedeelte als een soort dwangbevel te kunnen gebruiken, meteen daar een streep door halen. Want je moet je vrouw met respect behandelen. Nou, dan kan je niet meer met van die dingen zwaaien. Maar het belangrijkste daar nog in, en het is wel opvallend dat de apostel Petrus dat doet, dat hij alleen bij de mannen een consequentie er neerzet. Als het in het huwelijk niet goed gaat, en het ligt aan jou als man, dan kan het je gebeden verhinderen. Dat is nogal wat de apostel Petrus hier zegt. Er ligt daarmee eigenlijk nog een zwaardere last eigenlijk bij ons neer, omdat het ons gebeden kan verhinderen. En wat is er belangrijker in ons geloofswandel dan ons gebed? Als we niet meer kunnen spreken met God, als we niet meer de dingen tegen God kunnen zeggen of om kracht kunnen vragen, dan, ja, ik zou bijna zeggen, dan ben je als een tram die geen stroom meer heeft en niet meer vooruit komt. Daarom dat hij ook ons daarop wijst. En dan komt hij eigenlijk bij ons als hele gemeente terecht. Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broers en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Je zou kunnen zeggen, 1 Petrus 3 vers 8, daar zit eigenlijk de kern van onze gemeente. Ik heb daarvoor gepreekt aan het einde met het lied Toon je liefde aan de ander, daar ook iets over gezegd. Maar 1 Petrus 3 vers 8, daar kan je echt zeggen, dat moeten we echt met elkaar doen in de gemeente. Daartoe zijn we geroepen. En dat zeggen we eigenlijk ook tegen elkaar als we met elkaar het avondmaal vieren. Want als we van het brood eten, dan vragen we daar om vergeving. Dan staan we bij stil dat Christus voor ons gestorven is en opgestaan is. Maar dan zeggen we ook, maar hij is niet alleen voor mij gestorven. Maar hij is ook voor André gestorven. Hij is ook voor Johan gestorven. Hij is voor ons allemaal gestorven. En daarin, dat hij voor ons gestorven is en opgestaan is, zijn we niet meer een individu, maar zijn we eensgezind. En dat eensgezind zijn met elkaar, wat bij die levenswandel hoort, dat staat niet op zichzelf, maar het wordt uitgewerkt in leef met elkaar mee. Dat betekent niet als je hoort van anderen dat hij zorg hebt, dat je je schouders ophaalt of denkt, nou dat is jouw probleem van het ook, maar dat je echt met elkaar meeleeft. Dat je een oor hebt voor elkaar. Niet alleen voor diegene die je misschien al heel goed kent, maar juist ook voor diegene die je nog niet zo kent. Leef met elkaar mee. En heb elkaar lief. Je moet elkaar lief hebben. Je moet niet alleen elkaar accepteren, of denken, nou ja, oké, diegene hoort nou ook eenmaal bij de gemeente, kan ik niets aan doen, maar goed, die hoort... Nee, je moet elkaar lief hebben. En we doen niet vaak tijdens het spreken, maar ik zou zeggen, kijk eens even in de ronde. Iedereen die je ziet, moet je lief hebben. Het is geen optie van, Arnold heb ik wel lief en mijn dat niet. We moeten elkaar allemaal lief hebben. Allemaal. Als broers en zusters. En dan komt de opdracht die ik zelf nog wat lastig vind. Wees barmhartig. Niet dat ik niet barmhartig wil zijn, maar ik denk dat dat gaat vrij ver. En ik voor mezelf afvraag, ben ik echt wel barmhartig naar de ander? Nou, ik heb daar nog geen antwoord op. Moet ik voor mezelf nog wat verder over nadenken. Misschien u ook wel, misschien dat u een ander het wel weet. Maar ik vind dat nog een vergaande opdracht zijn die daar gaat. Wees barmhartig. Tenminste, dat woord, dat roept bij mij iets op dat het echt helemaal vanuit je binnenste komt. Dat is niet alleen iets met je hoofd, of dat moet nou eenmaal, dus dat doe ik. Nee, dat je hele wezen en bij betrokken is en om die ander ook op die manier geeft. En bereid de minste te zijn. Die laatste zin gaat denk ik vaak mis in gemeentes. Als er strijd ontstaat, als er scheuring ontstaat, dan is er vaak, ik zeg niet altijd, maar is het toch vaak van ik wil dit, en ik wil dat, en ik wil zus, en ik wil zo, en nu moet dit ingevoerd worden, want anders. En Petrus leert ons, in de gemeente moeten we bereid zijn de minste te zijn. Als we allemaal de minste zijn, dan wordt volgens mij ook die eensgezindheid vormgegeven. En dan komen we terug weer bij het avondmaal. Want wie heeft dat nou in zijn volmaaktheid laten zien wat de minste zijn is? Dat is toch de Heer Jezus. Zo voor ons aan het kruis te sterven en voor ons op te staan. Wie heeft ten voeten uit laten zien wat het is om lief te hebben. Als je aan het kruishout hangt en een moordenaar naast je nog kan zeggen, heden zult gij nog met mij in het paradijs zijn. Als je aan het kruishout hangt en helse pijnen leidt en dan nog kan zeggen van, Johannes zie je moeder, Maria zie je zoon. Dat je daar nog aan denkt en daar nog aan kan hebben. Als je aan het kruishout hangt en zegt, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Is dat niet liefde puur zang? Daartoe worden we opgeroepen. In ons christenleven, in ons leven als gemeente. Om zo op weg te gaan. Als Paulus inderdaad eerst begonnen is van over de hoeksteen te spreken en dat we samen één moeten zijn, laat hij het hier ook zien van wat dat daadwerkelijk betekent. Om van daaruit ook in je eigen leven dat ook handen en voeten te geven. Dat zijn niet alleen woorden voor hier, voor morgen, maar het zijn ook woorden om zo meteen in de praktijk te brengen als je thuis bent en aan de koffie gaat. In de praktijk brengen als je morgen naar het werk moet. Als je morgen naar school moet. En ik weet dat het lastig is. Dat weet Petrus ook. Daarom zegt hij ook meteen, daarachter vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Nou, iedereen die kinderen heeft of heeft gehad, die weet hoe lastig dat is, toch? Eerst als je vraagt, waarom heb je geslagen of waarom heb je gescholden, wat zeggen ze meteen? Ja, maar? Toch? Ja. Ergens zit het allemaal in ons binnenste erin. En Paulus zegt, nee. Petrus zegt, nee, niet zo. We kunnen alleen maar naar de kinderen kijken, maar als we eerlijk zijn, hebben we soms dat ook wel, die neiging. Sterker nog, daar begon het allemaal mee. Ik noem het wel eens het Adam en Eva complex. Waarom heb je het gedaan? Ja, die vrouw die aan mij heeft gegeven. We hebben er allemaal last van. En Petrus roept ons op, doe dat nou niet zo. Inderdaad, als je geslagen wordt, of als je geschonden wordt, als er misschien leugens of laster over je wordt gesproken, verdraag het, zoals Christus het ook verdragen heeft. Om hem werd ook gescholden, maar hij schold niet terug. We zijn toch geroepen om navolgers van Christus te zijn. Ik werd mij geraakt, toen ik er van de week zo over nadacht. En ook over het avondmaal nadacht. Ik dacht, ja, het is mooi om met elkaar het avondmaal te mogen vieren. Te mogen weten dat we vergeven zijn. We worden tegelijkertijd daarin aan elkaar gegeven. Worden geroepen om zo eensgezind met elkaar te leven. Elkaar lief te hebben. En dat zeggen we eigenlijk ook met elkaar. Als we van het brood eten uit de beker drinken. Ik heb jou ook lief. Omdat Christus jou lief hebt. Jij bent ook mijn broer of mijn zus. En daarom wil ik je lief hebben. Ook als je me pijn doet. Dat gebeurt in de gemeente. We doen elkaar pijn. Ik doe je ook wel eens pijn en u doet mij ook wel eens pijn. En toch gaan we samen verder als gezin van God. Eensgezind. Niet om wat ik of wat u gedaan heeft. Maar om wat Christus voor ons gedaan heeft. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees eensgezind. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Amen.